Volgende week zondag hoopt u voor te gaan dominee M.C. Tanis. Vandaag is er één collecte die is bestemd voor de kerk. En volgende week is er één collecte en die is bestemd voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het eerste vers van Psalm 91. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. 91 vers 1. Luisteren wij nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit het 24e hoofdstuk van het Evangelie naar Matteüs. Matteüs 24, de eerste 14 versen. En na de schriftlezing zingen we het 8e vers van Psalm 94. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. 94 vers 8. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen van de tempel te tonen. En Jezus zeide tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik, hier zal niet één steen op de andere gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons wanneer deze dingen zijn zullen en welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld. En Jezus antwoordende zeide tot hen, zie toe dat u niemand verleidde. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al deze dingen zijn maar een beginsel der smarten. Alsdan zullen ze u overleveren in verdrukking en zullen u doden en gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis alle volken en dan zal het einde komen. En in onze gebeden opnieuw denken aan Arnold van Dis. En ook nu weer aan broeder Kees van der Boom, die in het ziekenhuis in Dirksland ligt en wiens toestand ziender ogen achteruit gaat. Wij willen ook dankzegging doen voor broeder Arendsman senior uit Stad, die uit het ziekenhuis weer thuis mocht komen. Laten wij samen bidden. Genadige en barmhartige God, wij zoeken ook in dit morgenuur natuurlijk ook weer uw aangezicht. Dat hoort er toch immers bij in onze kerkdiensten. Kerkgebouwen worden in de Bijbel ook wel huizen des gebeds genoemd. Daar waar het gebed placht te geschieden. En zo hoort het ook, Heere, want we weten uit uw woord dat u uw genade en uw heilige geest alleen wilt geven aan hen die u daarom hartelijk bidden. Die het ook duidelijk beseffen dat ze die genade en die geest niet kunnen missen. En vandaar dat het ook tot de gedurige terugkerende gewoonte in onze erediensten is gaan behoren om hier ook in het openbaar onze noden u uit te zeggen en onze zorgen u bekend te maken en onze wensen u voor te leggen en onze gebeden op te zenden. Als we dat doen in deze ogenblikken, Heere, geeft u ons dan de geest der genade, die ook de geest der gebeden is. Want wij weten niet te bidden gelijk het behoort. We kennen onze noden zo slecht, Heere. We zeggen soms wel wat en we denken ook wel dat we dit of dat weten en dat we dit of dat nodig hebben. Maar het kon wel eens wezen dat we er geen juiste kijk op hebben. We moeten er ook echt aan ontdekt worden. En de ware nood moet ook een keer voor ons duidelijk worden. Wat hebben we nu het meeste nodig? Wat is nu het belangrijkste in een mensenleven? Immers dat we met u, de Heere, verzoend mogen worden. En dat we in de gemeenschap met u mogen worden hersteld. En dat het bloed van Christus ons zal reinigen van alle zonden. En dat die zaligmaker de onze zal zijn. En dat we het weten dat we door het waarachtige geloof aan hem verbonden zijn. En door hem tot u, o God, zijn teruggebracht. En dat is iets wat we vaak voor het laatste bewaren. We hebben onze noden en onze zorgen voor dit leven en daar bidden we dan wel voor. En die noden drijven ons soms ook nog wel uit tot u. En dat mag ook. Al onze begeerten mogen we bekendmaken. Maar Heere, we vergeten onze ziel zo vaak. En van nature doen we niet eens anders dan die ziel en de noden van die ziel vergeten. En als we er al eens een keer bovenop gedrukt worden en als ons geweten ons er ook wel eens aan herinnert, dan is het vaak van voorbijgaande aard en dan blijft het toch nog zoals het altijd was. En daarom, o Heere, leer ons onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen voor het eerst of bij vernieuwing. En leer ons dan ook verstaan wat uw woord ons zegt, Heere, als uw woord ons de weg der zaligheid wijst. Als uw woord ons spreekt van die naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Als uw woord ons verkondigt dat u de weg ontsloten hebt. Leer ons bidden in het waarachtige geloof. En leer ons zo vertrouwend pleiten op uw toezeggingen. En geef dat wij in de werkzaamheden in het gebed ook daarin u de Heere wel behagelijk bezig mogen zijn. Maar nogmaals, Heere, dat kan het alleen. Dat kan alleen als u de geest der gebeden in onze harten leert bidden. Mogen we u bidden, u vragen, u smeken, Heere, geef ons zo toegang tot uw genadetroon. En geef ons zo de beleving van dat deze plaats een huis des gebeds is. Maar het is ook meer dan dat, Heere. Wij mogen hier tot u spreken. Maar u wilt ook tot ons spreken. En eigenlijk is dat nog meer waard. Dat u naar ons omziet. Dat u tot ons komt. Dat u een woord voor ons hebt. Dat de hemelen nog niet zwijgen. Dat de hemelen nog niet zwart zijn. Dat u nog niet geweigerd hebt om ooit één woord tot ons te spreken, behalve dat laatste, dat uiterste, dat definitieve, dat onherroepelijke, ga weg van mij. U hebt het nog tegen niemand van ons gezegd, Heere. U zegt wel, komt herwaarts tot mij. En als we dat dan mogen doen, ook in het naderen tot u, om van u een zegen te bidden over deze kerkdienst. Over alles wat we erin zullen doen, over alles wat we erin zullen horen. Zegen bidden over het verkondigde woord, wijs ons dan niet af. Maar geef ons de geest der genade die ons ook doet luisteren, die ons ook opmerkzaam maakt, die ons ook doet geloven, die ons ook leert gehoorzamen, die ons met het woord tot onszelf doet inkeren, die ons met het woord ook tot u doet terugkeren, die ons met het woord naar de binnenkamer brengt, die ons met het woord aan uw genadetroon verbindt. Die geest die ons ook niet meer met rust laat en die werkt en doorwerkt totdat het ertoe komt dat we het weten, dat we het echt in het geloof ook weten, met u de Heere verzoend te zijn en toekomst te hebben, uitzicht, ook in de tijden die wij beleven. Wij vragen van u, Heere, wilt u zo in ons midden zijn, met de onmisbare en u verheerlijkende werking van uw Heilige Geest. En laat het onze ervaring zijn op deze zondag, dat u nog aan ons wilt gedenken. Als u ons zou vragen of wij daar argumenten voor hebben, of wij redenen kunnen aandragen waarom u ons dat zou moeten geven, dan staan wij verstomd, heren, want wij hebben geen argumenten. En wij kunnen nergens op pleiten. En we hebben niets wat we u kunnen aanbieden. Wat we hebben, dat klaagt ons eerder aan en stelt ons schuldig en maakt ons onwaardig. Maar doe niet met ons naar onze zonden. Heere, zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in de Heere Jezus Christus. En wil ons om zijnent wil een horend en een verhorend God zijn. En wilt u dat woord waarmaken, Heere Jezus, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam. Zo hebt u het immers zelf gezegd, dat zal hij u geven. Heere, als we dan in de naam van de Heere Jezus bidden, als we dan onze gebeden neerwerpen op zijn gerechtigheden, op zijn kruisverdiensten, wilt u ons dan genadig gedenken en bezoeken met uw heil en ons horen als we u deze zegen bidden. Wij bidden u voor onze zieken, voor broeder Kees van der Boom, heren. Is meer voor hem gebeden in de kerkdienst en er was ook alle aanleiding toe. En nu zeker ook, nu het niet vooruit maar meer en meer achteruit gaat. Heren, menselijkerwijs gesproken gaat het ook naar het einde van zijn leven. Ach heren, laat u niet onbetuigd. Wil nog naar hem omzien. Wil hem in zijn lijden kracht geven om het te dragen. Wil hem in zijn noden, ook zijn zielenoden, zicht geven op die gerechtigheid van Christus. Want daar kan een mens mee leven en daar kan een mens ook mee sterven. En als het dan zou moeten, heren, dat hij moet gaan sterven, laat dat dan zo zijn, dat zijn oog dan ook gericht mag zijn op dat reinigende en reddende bloed van de zaligmaker, Jezus. Uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Laat zijn genade, uw genade zijn deel zijn, Heere, en wees hem nabij in alles. Ook zijn vrouw, laten ze samen veel aan de troon van uw genade vertoeven, om van uw barmhartigheid te ontvangen en hulp en kracht. Denk ook aan Arnold, die opgenomen is, Heere. U kent zijn omstandigheden. Dat is weer heel anders dan met de broeder die we zojuist noemden. Maar niettemin, ook hij heeft van uw genade nodig. En uw hulp en uw bijstand. Hij heeft het nodig, heren, dat u hem in datgene wat hem getroffen heeft en in de psychische problemen waarin hij zit en mee worstelt, dat u hem daar uw hulp en uw genezende kracht in doet ondervinden. Laat niet veel bij u de Heere zoeken, Heere. En dan wilt u toch zijn een hoorder der gebeden. Wees dat dan ook voor hem en voor zijn ouders en voor alle om hem heen. En laat hun verwachting van u zijn en geef gij genadig uitkomst. En dan past het ons ook om u naam te danken voor broeder Arendsman. Hij was weer in het ziekenhuis en hij mocht er weer uitkomen. Hij mocht weer naar huis. Heren, dat is opnieuw een bewijs van uw zorg over zijn leven. Laat hij het bij u de Heren mogen brengen. Ook de dank en de erkenning voor uw goedheid. En wees hem verder nabij en goed. En laat zo in alle nood en zorg en druk, in verdriet en rouw, het oog maar op u gevestigd zijn, Heren. En wilt gij in al de wegen van tegenspoed nog bewijzen dat u het zijt, die zegt: wentel uw weg op de Heren en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Hoor ons dan, o God, in de vergiffenis van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan u zingen uit de 97ste psalm, het tweede en het derde vers. Een vuurgloed gaat hem voor en het gebergte smelt als was. Gemeente, voordat ik u mijn tekst bekend maak, eerst een enkel woord over hoe ik tot de tekstkeuze gekomen ben. Dat doet een dominee in de regel niet, want dat aan zijn gemeente meedelen. En dat hoeft ook niet, dat moet ook zeker geen gewoonte worden. Maar aangezien het deze zondag voorlopig in ieder geval, en de Heere weet alleen of het ooit nog een keer meer gebeurt, maar voorlopig in ieder geval de laatste zondag is dat ik in uw midden mag voorgaan, vind ik dat het ook wel op zijn plaats is als ik u even zeg hoe ik tot mijn tekstkeus gekomen ben. Natuurlijk kijk je, als je op zo'n punt komt zoals vandaag, ook wel eens terug op de jaren en de tijden dat ik hier in uw midden het woord heb mogen verkondigen. En je kijkt nog eens een keer naar al de verschillende aspecten van het woord van God en van de gereformeerde leer die wij lief hebben en die wij vast willen houden. Wat heb ik daar nou van gepreekt en wat heb ik daar misschien toch eigenlijk wel een beetje te weinig van benadrukt? En mogelijk dat het u niet opgevallen is, maar een tijdje geleden las ik in de krant een ingezonden stukje van iemand die zei: wat wordt er toch eigenlijk weinig over de wederkomst gepreekt? En over de tekenen der tijden die aan de wederkomst voorafgaan. En ik vroeg mijzelf af, zou dat ook van mijn prediking gezegd moeten worden? En ik ben toch tot ontdekking gekomen dat dat inderdaad een onderwerp is dat mogelijk toch wel wat onderbelicht is gebleven. En ik werd er in de afgelopen week ook nog een keer in bevestigd, toen ik eigenlijk eenzelfde geluid hoorde. Wanneer heb je voor het laatst over de tekenen der tijden horen preken? En wanneer heb je voor het laatst over de wederkomst horen preken? Is dat in onze tijd een tijd van hedonisme, van genieting van het aardse leven, van alles op de kaart van het leven hier onder de zon zetten, toch niet een onderwerp dat ook in de christelijke gemeente veel te weinig de aandacht had? En toen stond mijn keus vast. Juist ook omdat ik in een heel ander verband een aantal maanden geleden nogal grondig bezig geweest ben met een heel ander doel voor ogen dan de prediking, met de eschatologische redenen van de Heer Jezus in Matthäus 24 en in Marcus 13. En ik had het materiaal, de exegese van deze toch wel ingewikkelde en moeilijke hoofdstukken op schrift staan. Dus de keus die ik gemaakt had om uit dit gedeelte van het woord van God te preken en het materiaal dat ik er al voor bij elkaar gehaald had, het maakte het gemakkelijk om de keus inderdaad te volvoeren en vandaag in uw midden te preken over, zoals ik eerst van plan was, vanmorgen over de tekenen der tijden en vanavond over de wederkomst. Maar toen ik echt eenmaal met de tekenen der tijden bezig was, dacht ik, dat kan ik ook in één preek niet zeggen. Vandaar dat dat en vanmorgen en vanavond de aandacht krijgt. En dan moet u in de toekomst maar hopen dat de prediking ook over de wederkomst duidelijk zal gaan. Vanmorgen onze tekst in Matthäus 24, de versen 4 tot en met 8. Woorden waarvan ik dus geloof dat de Heere me ertoe geleid heeft om die vandaag in uw midden te ontvouwen. Matthäus 24, vers 4 tot en met 8. En Jezus antwoordende zeide tot hen: ziet toe dat u niemand verleidde. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende: ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al deze dingen zijn maar een beginsel der smarten. U hebt bij de schriftlezing gemerkt dat wat de Heer Jezus in onze tekst en in het vervolg daarvan gaat zeggen, eigenlijk een antwoord is op twee vragen van de kant van de discipelen. Vragen die zij weer gesteld hebben naar aanleiding van iets wat de Heer Jezus gezegd heeft. De Heer Jezus had gezegd, en we vinden dat in het slot van hoofdstuk 23 van Matteüs ook, dat Jeruzalem verwoest zal gaan worden. En dat heeft de Heer Jezus nog eens een keer herhaald in het begin van hoofdstuk 24, toen de discipelen de Heer Jezus op de schoonheid van de tempel wezen. En toen ze tegen de Heer Jezus zeiden, kijk eens, meester, wat een prachtige gebouwen. En toen zei Jezus, ja, maar weten jullie dat er een tijd komt dat er niet één steen op de andere zal blijven liggen? Dat het allemaal zal worden verwoest. En toen een poosje later op de Olijfberg, toen ze daar aangekomen waren van de Olijfberg, hadden ze nog weer eens een keer een heel duidelijk gezicht op die tempel daar beneden. Toen hebben ze het weer aan de Heer Jezus gevraagd, Heere, u zei dat zo pas, dat er niet één steen op de andere zou gelaten worden. Wanneer zal dat dan zijn? Het had kennelijk diepe indruk gemaakt. En ze liepen er al die tijd over te denken. Wanneer zal dat zijn, meester? En ze stelden er toen een tweede vraag achteraan. En wat zal het teken zijn van uw wederkomst? Ze koppelden datgene wat de Heer Jezus over Jeruzalem gezegd had, onmiddellijk aan datgene wat hij al eens op andere momenten gezegd had, namelijk over zijn eigen wederkomst. En wat zou daar, zo vragen ze dan als tweede, de teken van zijn? En wat zal het teken zijn van de voleinding der wereld? En dat is voor de Heer Jezus aanleiding geweest om die wat wij noemen eschatologische reden te houden, die we in Matteüs 24 vinden en op enigszins andere wijze terugvinden in Markus 13. Reden van de Heer Jezus waarin het gaat over de dingen van de toekomst. Tot in verre toekomst toe, de dingen van het einde zelfs. Het is overigens niet zo makkelijk om die twee antwoorden op die twee vragen van de discipelen helemaal precies te ontleden in deze hoofdstukken, want die antwoorden lijken hier en daar een beetje door elkaar heen te lopen. Jezus knoopt die twee gebeurtenissen van de verwoesting van Jeruzalem en zijn wederkomst ook heel duidelijk aan elkaar. En daarom is het heel nauwkeurig lezen en bestuderen en het licht van Gods geest vragen om te verstaan wat de Heere bedoelt en wanneer hij het over het ene en wanneer hij het over het andere heeft. Maar wat de Heere Jezus ook gedaan heeft, dat is nog los van het antwoord op de vraag wanneer zal die verwoesting van Jeruzalem plaatsvinden? En wat is het teken van uw wederkomst? Zijn discipelen ook vertellen van de dingen die aan die wederkomst vooraf gaan. Die plaats zullen vinden, zeg het maar heel breed, tussen zijn eerste komst in het vlees, in Bethlehem, en zijn tweede komst op de wolken des hemels. De tekenen der tijden, zoals wij die noemen. Die in heel die periode vallen. Maar die meer en meer gestalte aannemen, die duidelijker en duidelijker vorm krijgen naarmate de tijd voortschrijdt en dichter naar de voleinding toe gaat. En dan valt het ons op dat de Heer Jezus niet gedaan heeft wat sommige mensen wel denken dat hij gedaan heeft, namelijk een heel gedetailleerd overzicht gegeven van al de gebeurtenissen die nog zouden plaatsvinden, zodat wij het allemaal netjes in kaart kunnen brengen en kunnen zeggen, nu zijn we hier en morgen zijn we daar en over een paar jaar zijn we daar, zodat we de dingen kunnen voorspellen. Dat heeft de Heer Jezus niet gedaan. Wat hij wel gedaan heeft, is alles wat hij gezegd heeft over die tekenen der tijden, over de nood der tijden, want dat is aan elkaar verbonden. Over die verwoesting van Jeruzalem en over de komst van de antichrist en over de dingen die aan zijn wederkomst vooraf gaan, dat heeft hij allemaal gezet in het kader van enerzijds waarschuwing en anderzijds bemoediging. Kijkt u maar eens even in het eerste gedeelte van onze tekst. Waar begint de Heer Jezus mee? Vers 4. Zie toe. Let er goed op. Dat is een waarschuwing. En kijkt u maar eens in het middelste gedeelte van vers 6. Word niet verschrikt. Dat is de bemoediging. En dat vinden we keer op keer terug. En zo zullen wij deze hoofdstukken moeten lezen. En zo zullen we onze tijd moeten doorlichten. En zo zullen we in de prediking over deze dingen de gemeente ook moeten aanspreken. Zie toe, word niet verschrikt. Waarschuwing en bemoediging. Vanmorgen letten we met elkaar op twee van die dingen die de Heere als tekenen der tijden heeft aangekondigd. Het eerste, waarschuwing en bemoediging in verband met valse leringen. En in de tweede plaats een waarschuwing en bemoediging in verband met de grote en geweldige en onheilspellende gebeurtenissen in deze wereld. Dus eerst over die valse leringen. Zie toe dat u niemand verleiden. Er zal dus verleiding zijn. Er zullen pogingen gedaan worden om de discipelen die hier aangesproken worden, maar ook al diegenen die na hen volgen zullen, om die te verleiden, te bedriegen, op een verkeerd spoor te zetten. Hoe komt dat? Omdat de duivel er is. En de duivel slaapt niet. De duivel is actief, is altijd wakker. En hij is de leugenaar. En dat is hij altijd geweest. Zo was hij in het paradijs. Is het ook dat God gezegd heeft? O mensen, zo moet je dat helemaal niet opvatten. Weet je wat er eigenlijk aan de hand is? Ziet u, er was toen al reden om tegen Eva te zeggen, zie toe dat u niemand verleidde. Er is er een in de vorm van een slang. En die komt met geen enkele andere bedoeling dan te verleiden, te misleiden, te bedriegen. Met het oog op het eeuwig ongelukkig maken. Toen gebruikte de duivel die slang. Zo'n willoos dier dat zich als instrument van de vorst der duisternis liet gebruiken. Kun je die slang eigenlijk niet aanrekenen wel? Maar de duivel heeft nog vele andere instrumenten. En dat zijn mensen met een redelijk verstand. Dat zijn mensen die heel bewust een keus gemaakt hebben. Dat zijn mensen waar de duivel maar niet zo beslag op gelegd heeft zonder dat zij iets hadden kunnen inbrengen en zonder dat ze verzet hadden kunnen bieden. Nee, dat zijn mensen die gewillig gekozen hebben om instrument van de duivel te zijn. Mensen van vlees en bloed. Valse leraars. Mensen die een ander evangelie brengen. Mensen die zoeken af te trekken van het geloof in Christus. Sommige van hen, en ze zijn er geweest, en je kunt ze nog meer verwachten, die van zichzelf zeggen dat zij de Christus zijn. Dat zeggen de meeste van die verleiders natuurlijk niet. Die zeggen niet, zo dwaas zijn ze niet, zo ver gaan ze ook niet, zo hoogmoedig zijn ze nou ook weer niet, dat zij de Christus zijn. Maar ze zeggen wel, en dat vinden we verderop in dit hoofdstuk ook nog een keer terug, in het 23ste vers, als dan zo iemand tot u lieden zal zeggen, zie hier is de Christus, of daar, dat komt op hetzelfde neer als wat we in vers 5 vinden, gelooft het niet. Dat zijn mensen die niet zeggen, ik ben de Christus, maar ik wijs je de Christus aan. En ze claimen dat ze in de naam van Christus zijn gekomen. Maar ze verkondigen een andere Christus. En ze trekken van de ware Christus af. En ze trekken van de leer van Christus af. Ze wijzen een bredere weg aan. En ze verminken het evangelie. Of ze passen het evangelie aan. Of ze verwereldlijken het evangelie. En ze hebben het over een ander soort verzoening. En ze hebben het over een minder enge weg. En over een minder nauw pad. Ze hebben nog succes ook. De Heer Jezus zegt, ze zullen velen verleiden. Hoe komt dat toch? Ach, mensen hebben veel liever iets anders dan het echte evangelie. Mensen zijn zo verdorven in hun denken en zo verdorven in hun bestaan, dat ze alles liever geloven dan wat God zegt. We zijn van God afgevallen. En eigenlijk zijn we vastbesloten om nooit naar hem terug te keren. En we hebben de stem van de Heer tot zwijgen gebracht, althans dat dachten we. En we hebben onze oren geopend voor andere stemmen. En al die andere stemmen zijn veel verleidelijker, zijn veel aantrekkelijker, zijn veel aanlokkelijker. En dat evangelie van Gods genade in Christus voor verloren zondaren, daar heeft een mens helemaal geen belangstelling voor. Als het dan gaat om een boodschap waar het over verlossing gaat, een boodschap waar het over zaligheid gaat, een boodschap waarin het gaat over hoe een mens door dit leven heen kan komen, hoe waar hij moed vandaan kan krijgen, hoe hij overeind kan blijven, hoe hij uitzicht kan krijgen in de moeilijkheden van dit leven, dan hebben we veel liever een boodschap waar wij bij overeind blijven. Waar we onszelf kunnen blijven. Waar we onze schuld niet hoeven te beleiden. Waar we onze zonden niet hoeven af te zweren. Waar we ons niet bij hebben te bekeren. Waar we niet van genade hoeven te gaan leven. Eenvoudig gezegd, een boodschap van een andere Christus. Een andere Christus, ja, een bloedloze Christus bijvoorbeeld. Begrijpt u wat ik bedoel? Een Christus losgemaakt van zijn bloed. Losgemaakt van zijn verzoeningswerk. Losgemaakt van die zware prijs die hij heeft moeten betalen om de schuld van zijn volk te verzoenen. Want als je niet over de schuld wil spreken en als je niet over de schuld wil horen en als je dat bagatelliseert en daaroverheen kunt leven en het allemaal verklaart als, oh ja, het is een beetje gebrek en een beetje een tekort aan onze kant. Maar als je dat idee van die schuld bij God te hebben elimineren wil uit je gedachten, dan heb je ook dat offer op Golgotha niet nodig. Dan heb je alleen maar een Christus nodig die je een beetje helpt om overeind te blijven en om je zwakheden wat te bestrijden en te corrigeren. En die hier en daar wat verbetering aanbrengt. En dan heb je genoeg aan hem, een bloedloze Christus. Een Christus zonder zijn verzoenend bloed. Een Christus die je niet terug moet brengen tot de Vader. En die dat alleen maar kon doen met de dure prijs van zijn bloed. Of een Christus die niet uit de doden is opgestaan. En je hoort het sommige theologen, en het zijn er niet sommigen, het zijn er velen, verkondigen. Christus die alleen maar in de verbeelding van zijn discipelen is opgestaan, maar die gestorven is, maar in het graf gebleven is. Christus die dus eigenlijk voor de schuld ook niet betaald heeft. En die nooit gehoord heeft van zijn Vader dat al het werk volbracht was. En wat heb je aan zo'n Christus? Wel, dat is een voorbeeld. Dat is een voorbeeld van iemand die zich vrijwillig gegeven heeft voor anderen. Dat is een voorbeeld van naastenliefde en dat moet je nou navolgen. Oh, er zijn zoveel mogelijkheden om een andere Christus te verkondigen dan de Christus der Schriften. Dan de Christus die de Zoon van God is en blijft en tegelijk waarachtig mens geworden is. De Christus die ons in de Bijbel getekend wordt als de schuldovernemende borg. Als degene die zijn ziel gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Zoveel mogelijkheden om Christus van die kant te ontdoen en uit dat aspect van hem weg te laten. Er zijn zoveel mogelijkheden om een andere Christus te verkondigen. En in het kader van vrijzinnig denken gebeurt dat allerwege. En het is wel waar wat de Heer Jezus gezegd heeft. Ze zullen komen en ze zullen zeggen, zie hier is de Christus en zie daar is de Christus. Maar hij zegt erbij, gelooft het niet. Gelooft het niet. Het kan ook nog op een andere manier. Niet alleen maar op die vrijzinnige manier die de schrift benadert met een kritische geest en zonder in het geloof voor heel dat woord te buigen. Maar als het nou gaat, en dat is het probleem dat ik u probeerde te laten zien. Als het nou gaat om zalig worden, dan kan dat alleen, gemeente, in de weg van Gods onverdiende gunst aan onwaardigen bewezen. Werkt dat nou maar uit in uw gedachten? Aan onwaardigen bewezen. Genade is voor zondaren die het verknoeid hebben. En die het nooit meer goed kunnen maken. En die niet nog een klein beetje overgehouden hebben waarmee ze voor God kunnen bestaan. En dat kleine beetje moeten ze nu wat cultiveren. En daar moeten ze van een klein beetje een minder klein beetje een groter beetje van maken. Om op die manier ook nog wat voor God te kunnen betekenen. In de weg van hun godsdienst en in de weg van hun vroomheid. Nee, dat moet er ook allemaal af. Want genade is voor mensen die het verdorven hebben en die het verloren hebben. En die ook zo ver gebracht worden dat ze het gaan erkennen. Dat ze het verdorven hebben. Maar daar zijn we ook niet zo gauw. Want we gaan die weg nogal eens een keer. Dat we toch buiten Christus om God proberen te behagen. En dat we toch ook op een vrome manier, helemaal niet zoals die vrijzinnigen, maar dat we op een vrome manier een andere Christus gaan aanwijzen. En in een andere Christus gaan geloven. En dat het ons er echt niet om gaat. In de eerste plaats, geef mij Jezus of ik sterf. Maar dat het er ons in de eerste plaats om gaat om nog weer wat gestaltelijkheid te hebben. En wat gemoedelijkheid te verkrijgen. Maar gemeente, wij kunnen nog zoveel gebedsverhoringen hebben gehad. En nog zoveel goede momenten in de emotionele belevings- en bevindingssfeer hebben gehad. Maar dat kan Christus nooit vervangen. Als we daarop steunen, dan steunen we op iets wat geen houvast kan geven. De enige grond onder de wankelende, zwakke voeten van een verloren zondaar, dat is de grond van Golgotha. En daarom zal altijd weer de vraag zijn, waar is het lam? Waar is de Christus Gods? Waar kan ik hem vinden? Vertel me waar hij is. Hoe hij is. Hoe ik met hem verzoend kan zijn. Hoe ik weten kan dat hij mijn zaligmaker is. En niks tekort doen aan ware en godvruchtige en bijbelse bevinding. Maar hoe kostbaar het ook is, het is Christus niet. Het kan je ziel wel eens een ogenblik opbeuren. Maar het kan nooit je zaligmaker zijn. En je kunt daar niet mee voor God verschijnen. Jezus, uw verzoenend sterven. Dat alleen is het rustpunt van mijn hart. Naarmate de tijden voortgaan, zei de Heer Jezus, zullen er allerlei leringen verkondigd worden, waarin een andere Christus wordt voorgesteld. En of het nou links of rechts van de weg is, als je de sloot ingaat, je ligt in de sloot. En daarom blijft u altijd zoeken. En ook vooral in uw eigen leven. Naar het antwoord, het enige, het Bijbelse antwoord op die benauwde zielenvraag. Hoe zal ik verschijnen? Gerechtvaardig voor Christus, voor God. Alleen door die zaligmaker. Alleen door de Heere Jezus Christus. Alleen door de Zoon van God die mens werd. Die zijn bloed gaf, die zijn leven aflegde. Die op zijn en een mens die op die zaligmaker leert hopen. En die weten mag door de geest tot het geloof in hem te zijn gebracht. Die heeft grond om te hopen en te geloven en vertrouwen te hebben. Zie toe, zegt de Heer Jezus. Ja, gemeente, zie toe. Het hoort bij het letten op de tekenen der tijden. Te ons realiseren dat de dingen gaan zoals ze door Christus voorzegd zijn. En we zien ze gebeuren. Maar houd u aan de lijn van de schriften. Zie toe. En gij zult horen, en dat is het tweede van die grote gebeurtenissen, die onheilspellende gebeurtenissen in deze wereld. Wat zijn dat dan voor dingen? Oorlogen. En geruchten van oorlogen. En die zijn er natuurlijk altijd geweest. Maar die zijn er ook in toenemende mate. En naarmate het einde dichterbij komt, nemen die oorlogen en die geruchten van oorlogen ook in omvang toe. Oorlogen. De ouderen onder ons hebben die nog wel meegemaakt. Ze weten uit eigen ervaring nog wel iets te vertellen van de bezetting van Nederland door Duitsland 40-45. De meesten hebben alleen maar van oorlogen gehoord, van horen zeggen. Van horen zeggen en van lezen, van een boek lezen, van berichten in de krant lezen, van vroeger tijd, van later tijd. Maar echt beleving van oorlog, dat mensen worden gedeporteerd en nooit meer terugkomen. Dat mensen gefusilleerd worden zonder dat ze ergens van beschuldigd konden worden, maar gewoon als een represaillemaatregel. Ik heb in Rotterdam de lijken zien liggen van mensen die gefusilleerd waren. Zomaar van straat opgepakt. Oorlogen zijn verschrikkelijk. Oorlogen zijn verschrikkelijk. Vanwege het bloed dat vergoten wordt. Vanwege de wreedheden die begaan worden. Vanwege de verwoestingen die aan gebouwen en landerijen en aan mensenlevens worden toegebracht. Mensen leven voortdurend in angst. In angst. Wanneer slaat het bij ons toe? Wanneer dreigt de dood aan onze deur? In de vorige eeuw hebben die oorlogen een nieuwe dimensie gekregen en we zijn gaan spreken van wereldoorlogen. De eerste en de tweede. En er is altijd nog de dreiging van de derde. En dat het nog erger kan, dat beseffen we nu met de massavernietigingswapens. En als terroristen stel je voor daar de hand eens op zouden kunnen leggen. En als ze zonder enig besef van verantwoordelijkheid daar gebruik van zouden gaan maken, de hele wereld zou vernietigd kunnen worden. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, zegt de Heer Jezus. En hoe loopt het af? Als de mensen hun vijandschap tegen elkaar gaan betonen, als allerlei persoonlijke nationale belangen gaan triomferen en je gunt een ander volk geen plaats en je gunt een ander volk geen plekje in deze wereld. Denk aan wat er in het Midden-Oosten altijd weer gaande is. En niet alleen daar. En niet alleen het ene volk, maar het ene volksdeel staat ook tegen het andere volksdeel op. En er zijn burgeroorlogen en enkele mensen, soms maar enkele mensen, hebben de mogelijkheid om beslissingen te nemen die het lot van miljoenen beïnvloeden. En die miljoenen staan machteloos en die kunnen er niks tegen beginnen. Dingen die ons ontzetten kunnen. En die allemaal voortvloeien uit de verdorvenheid en de boosheid van het menselijk geslacht. Ben ik mijns broeders hoeder. De mens, hater van God en van zijn medemens. En dat is wat mensen elkaar aandoen. Jezus kondigt het aan. Maar er zijn ook nog andere dingen. Ook geweldige gebeurtenissen. Hongersnoden. Pestilentieën. Aardbevingen. En op verschillende plaatsen. Grote rampen in de natuur. Waar vele slachtoffers door vallen. Bewijs waarvan dat het aardrijk om onzentwil vervloekt is. Niet alleen bewijst de Heere dat doordat er dorens en distels groeien, waardoor de arbeid bemoeilijkt wordt, maar de Heere bewijst het ook als de natuur strijdt tegen de mens, als de krachten van de natuur ontbonden worden en het menselijke leven bedreigen en niemand heeft het onder controle. En op dat terrein zien we ook dat de dingen zich toespitsen, gemeente. Ik weet wel, vroeger was niet alles van de hele wereld aan iedereen bekend. Dat is tegenwoordig anders. Nu wij in het grote dorp, wat we wereld noemen, wonen. En wat er vandaag gebeurt, wat er op dit moment gebeurt in Australië, weten we over 5 minuten. Als we de berichten volgen. Maar het is aan de andere kant ook wel een bewezen feit. Dat er meer aardbevingen zijn dan vroeger. En neem de zeebevingen er dan maar bij, de tsunamis. En wat te denken van epidemische ziekten. AIDS. Hoeveel slachtoffers maakt die ziekte alleen al in het Afrikaanse continent? En weer voelen we onze machteloosheid. Je kan je ogen ervoor sluiten. Maar daarmee zijn die dingen natuurlijk niet weg. Je kan afgestompt raken voor de beelden die je ervan ziet. En voor de dingen die je erover hoort. Maar ze zijn niet weg, ook al wij trachten wij ze weg te dringen. Horen we niet dat de woorden van Jezus aan het vervuld worden zijn? En al die dingen, zegt de Heere Jezus, zijn nog maar een beginsel der smarten. Dus wordt het nog erger? Oh ja, het wordt nog veel erger. En zeker voor degenen die niet in Christus zijn, wordt het nog veel erger. En deze dingen, zegt de Heer Jezus, moeten geschieden. Waarom? Omdat de wereld in het boze ligt. Omdat de inwoners van deze wereld zich van hun God en Schepper hebben afgekeerd. En omdat God geen ledig aanschouwer is van de boosheden der mensen. Omdat God het gezegd heeft. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En alles wat er verder aan verbonden is. Het moet gebeuren. Het moet gebeuren. Gods wereldregering is eigenlijk de eeuwen door ook zijn wereld gericht. En het is een voorspel van het eindgericht. Wel, als de Heere Jezus deze dingen zegt, dan kun je je toch indenken dat de discipelen al meer het hoofd laten hangen en de schouders laten zakken. En dat ze bij zichzelf denken, maar meester, wat moet er dan van ons terechtkomen? Wat zal dan ons lot zijn? Als dat waar is, die verleiding, en hoe zullen we altijd in staat zijn om de verleiders te herkennen? Hoe zullen we in staat zijn om de geesten te beproeven of ze uit God zijn? We hebben een verduisterd verstand en we kennen de wegen van de Heere niet en we zijn zo gemakkelijk ingewonnen voor iets wat ons aantrekkelijk lijkt. En we laten ons zo gemakkelijk op allerlei manieren bedriegen. Eva is echt de enige niet die zwichten zal als de verleiding komt. En zij was nog in de staat der rechtheid. Zij kon de geesten nog veel beter beproeven of ze uit God waren. Maar ons verstand is verduisterd. En wij zijn verkeerd geworden. En hoe zullen wij kunnen weten wat waar en wat niet waar is? En wat de echte Christus en wat de valse Christus is? En als dan ook nog oorlogen en geruchten van oorlogen en aardbevingen en pestilentieën komen, meester, dan is het een hopeloze zaak. Kunt u begrijpen als ze zo zouden hebben gereageerd? En misschien was dat wel uw reactie tot nog toe. En dat u bij uzelf dacht, dominee, hou alsjeblieft op. Stapel niet het ene leed op het andere en maak ons niet nog meer ongerust. En onze kinderen kunnen straks niet meer slapen als ze zich deze dingen gaan realiseren.
Misschien dacht u wel zo, waarom staan deze dingen in de Bijbel? Laat ons alsjeblieft met rust. Waarom die onrust? Deze dingen moeten geschieden. Maar te midden van dat alles, en daarom zei ik zo pas, Jezus geeft niet alleen woorden van waarschuwing, maar hij geeft ook woorden van bemoediging. Van bemoediging, jawel. Kijkt u eens in vers 6. Maar nog is het einde niet. Ja, maar u zegt, dat maakt het nog erger. Dan komt er dit en dan komt er dat en dan zegt de Heer Jezus, en dat is nog niet alles. Dat is nog niet alles. Nee, u moet dat woordje einde zo niet opvatten. Zo is het niet bedoeld. Alsof de Heere zeggen wil dat dit is al erg, maar het wordt nog veel erger en dat is dan inderdaad het einde. In het Grieks is het woordje dat gebruikt wordt voor einde en zo is het hier vertaald. Ook hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor doel. Jezus bedoelt te zeggen, als hij het heeft over die valse Christussen, over die verleiding, als hij het heeft over die oorlogen en die geruchten van oorlogen en over die aardbevingen en die beginselen der smarten. Jezus bedoelt te zeggen, maar dat is het doel van de Heere niet. Om het te laten eindigen in verleiding en in vernietiging, dat is het doel van de Heere niet. God werkt in zijn plannen niet naar de ondergang toe. Niet van de wereld en zeker niet van zijn volk. God heeft een plan. En dat plan voert hij uit. En dat plan zal uitgevoerd zijn straks. En dan, laat ik het maar met een spreekwoord zeggen. Eind goed. Al goed. Want dan zal blijken dat de kerk des Heren er ongeschonden toch doorheen gekomen is. Nu zucht het ganse schepsel. Paulus woorden in Romeinen 8. Nu is het ganse schepsel in barensnood. Maar dat is het einde niet, dat is het doel niet. Daar werkt God niet op aan, dat het ganse schepsel altijd in barensnood zal blijven en dat er altijd reden zal zijn om te zuchten en te kermen en te klagen en bang en bevreesd te zijn. Straks komt de openbaring van de heerlijkheid van de kinderen Gods. En daarom zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, en het staat in de schrift en het klinkt door tot op de dag van vandaag, word niet verschrikt. Midden van vers 6. Er is alle reden om te schrikken en te beven. Nee, zegt de Heer Jezus, word niet verschrikt. Bedoelt hij dan dat we er onverschillig tegenover moeten staan? Dat we er ons van moeten afwenden en dat we het allemaal maar moeten laten zoals het is en dat we onbewogen mogen zijn? Ach nee, dat kunt u van de zaligmaker toch niet verwachten. Ofwel, hij heeft zo pas nog, toen hij van de Olijfberg afdaalde en toen hij daar beneden in het dal de stad Jeruzalem zag liggen, geweend. Geweend, waarom? Hij zag in de geest wat er gebeuren zou 40 jaar later. Hij zag de vijanden al rondom de muren van Jeruzalem liggen, die talloze Romeinse legioenen. En hij zag al wat er gebeuren zou binnen de muren, hoe de ene Jood de andere zou vermoorden en al de partijen in het Jodendom elkaar vijand zouden zijn. En hij zag al de slachtoffers, hij zag al de miljoen Joden die toen om zouden komen. En hij heeft geweend over de stad. Hij heeft geweend over hun onbekeerlijkheid. Van zo'n zaligmaker kun je niet verwachten dat hij tegen zijn discipelen zegt, en kijk dat nou allemaal maar onbewogen aan en wees nou maar stoïcijns en trek je er maar niks van aan en draai je rug er maar naartoe. Hij die zelf bewogen was. Die zelf een medelijdende hoge priester was. Hij verwacht van zijn discipelen dat ze zeker ook in dat opzicht zijn beeld zullen vertonen. En dat zij het zich zullen realiseren dat het ganse schepsel zucht. En dat zij God dat schepsel zuchtende schepsel zouden opdragen. En ze hoeven de beelden en wij hoeven de beelden van stervende kinderen en versmachtend vee en verminkten op het oorlogsveld en de massagraven niet uit onze gedachten te bannen en onze ogen ervoor te sluiten. Maar we zullen ons moeten realiseren dat het een oorzaak heeft. Waren er geen zonden? Waren er geen zonden? Dan waren er geen wonden, maar vreselijk blijft het. Alleen, waar is de bewogenheid bij degene die de volgende voetstappen van de Heer Jezus zoeken te drukken? Alleen, wat de Heer Jezus bedoelt te zeggen, dat is niet te wees maar onverschillig, maar wees niet verschrikt. Wees niet verschrikt. Maar gemeente, om niet verschrikt te zijn, bij het zien van deze dingen, bij het zien van het vervuld worden van deze woorden van de Heer Jezus, om niet verschrikt te zijn, moeten u en ik, en u begrijpt het als ik het zo zeg, aan de goede kant staan. Dan moet Christus onze zaligmaker zijn geworden. Dan moeten we een schuilplaats hebben gevonden. Dan moet die naam des Heren voor ons een sterke toren geworden zijn. En we hebben er dan ook naar leren vluchten. Om ons in die sterke toren te bergen tegen het onweer. Maar als dat niet zo is. Als we die schuilplaats niet kennen. Als we die geborgenheid niet kennen. Gemeente, dan hebben we wel alle reden om verschrikt te zijn en ontzet te wezen en ontroerd. Dat beseft u toch wel? Anders moest u het boek Openbaring nog maar eens doorlezen. Als we niet geborgen zijn, en er zijn er onder ons. Er zijn er ook die niet geborgen zijn en zich er eigenlijk niet om bekommeren. Hoewel ze weten dat de dingen zo liggen zoals ze hier in het woord staan. Die hebben wel degelijk reden om ontrust te zijn. Die hebben wel degelijk reden om zichzelf inderdaad heel eerlijk af te vragen. Hoe kom ik daar doorheen? Hoe zal ik het maken in de verheffing van de Jordaan om een woord uit de profetieën van Jeremia te gebruiken? Gemeente, als je weet wat de goddelozen te wachten hebben. Als je toch eens één ogenblik echt gelooft. Wat de Heere in zijn woord zegt over degene die het evangelie ongehoorzaam zijn. Die het wel gehoord hebben. Maar het ongehoorzaam zijn. Als je toch eens één ogenblikje realiseert wat het lot zal zijn van hen die onder de boodschap van het woord van God hebben gezeten. En die de zaligmaker hebben horen verkondigen. En die de weg des heils in hem hebben mogen zien horen prediken. En die er onbewogen en onveranderd onder gebleven zijn. En die genoeg gehad hebben aan dit leven. En misschien nog een beetje godsdienst erbij. Als je eens één ogenblik realiseert waar zo'n mens straks verschijnen zal. Kun je dan nog rust hebben? Kun je dan nog echt rustig doorleven? Kun je dan nog onbekommerd zijn? Hoe kan het toch? Dat we onze arme ziel, waarvan we weten dat het of behouden of verloren gaan zal zijn. dat onze arme ziel zo weinig aandacht krijgt. Je geeft aandacht aan je gezicht, je geeft aandacht aan je haar. Je gaat op tijd naar de kapper, je zorgt ervoor dat je er fatsoenlijk uitziet. Je geeft aandacht aan je kleren. Je staat, ik weet niet hoe lang in de winkel voordat je een keus gemaakt hebt. Welke rok, welke andere kledingstukken je kopen zal. En je ziel, je arme ziel, wat doe je daar nou mee? Wat doe je daar nou voor? Hoe kan een mens toch voortleven zonder het bloed ter verzoening gezocht en gevonden te hebben? Hoe kan het toch, gemeente, dat wij een leven lang in de kerk zitten en dat we de rechtzinnige waarheid zijn toegedaan en dat we er verder niks mee doen om de Heere aan te lopen als een waterstroom? Och Heere, och weer mijn ziel door u gered. Laten we de dingen maar eens op ons af laten komen. Wat de Heere gezegd heeft. Hij zegt, word niet verschrikt, maar hij kan dat niet tegen iedereen zeggen. Hij zei dat niet tegen de scharen, hij zei dat niet tegen de fariseërs, hij zei dat niet tegen de sadduceërs. Hij zei dat tegen zijn discipelen, zijn geliefde discipelen. Die hij trok met zijn krachtige liefde, die hij aan zich verbond, die hij geloof gaf door zijn Heilige Geest. Tegen hen mag hij het zeggen. En tegen zulken zegt hij het vandaag nog. Tegen mensen die uit het tolhuis geroepen zijn, zoals Levi. En die opgestaan zijn. En hem zijn gaan volgen. Tegen mensen zoals Petrus en Andreas, Johannes en Jacobus, die de netten achter zich gelaten hebben en die hem zijn gaan volgen. Tegen Nathanael, die hij al gezien had toen hij onder de vijgenboom zat, die hij uitgelokt heeft tot het geloof, gij zijt de Christus. Tegen Thomas, die het een tijd lang niet geloven kon, maar die toch zo ver kwam dat hij zei, mijn Heere en mijn God. Tegen zulke zei hij het, word niet verschrikt, want dat zal jullie einde niet zijn. Het is Gods doel in je leven niet. Als je het vergelijkt met wat de Lucas in zijn beschrijving van dezezelfde dingen erbij aantekent in het 21ste hoofdstuk, dan horen we de Heere Jezus daar nog zeggen wat Matthäus en Marcus niet vermelden. Heft dan uw hoofden omhoog, wetende dat uw verlossing nabij is. O ja, oorlogen, aardbevingen, verleidende geesten. Daar is de Christus en daar is de Christus. Weet je wat je doen moet? Niet ontzet worden, niet ontroerd worden. Maar je hoofd er omhoog heffen en zeggen, Heere, dat zijn goede tekenen. Dat zijn goede tekenen. Want nou weten we dat het dichtbij komt. De verlossing genaakt. En nou kun je je hoofd omhoog heffen. Nou kun je vast naar de hemel gaan kijken. En dan kun je vast gaan kijken wanneer scheurt die hemel. En wanneer komt die beloofde zaligmaker terug. En wanneer zal ik door hem opgenomen worden in heerlijkheid. En wanneer zal mijn verlossing volkomen zijn. Hef dan uw hoofden omhoog. En dat geeft perspectief aan het leven, gemeente. Dan is er wat de Bijbel noemt hoop. Geloof en hoop. Hoop. Geloof voor de toekomst, uitzicht, perspectief, zei ik. Dwars door de barensweeën heen gaat het dan naar het doel dat God zich gesteld heeft. En dat is die nieuwe hemel. En dat is de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En dat is dan zal hij het hoofd der vromen voor eeuwig kronen. Nee, niet de ondergang. Dacht u dat de Heere dit ten doel stelt, dat hij de werken van zijn handen tot de ondergang bestemd heeft? Dacht u dat de Heere ooit dat doel voor ogen heeft? Zijn doel is herschepping. Zijn doel is verlossing. En gaat het daar nou met u naartoe, gemeente? Ik weet niet wat we dan nog allemaal mee moeten maken. Ik weet niet hoe snel het allemaal gaat. Ik weet wel dat het tegenwoordig vaak heel snel gaat met de ontwikkelingen der dingen. En dat wat lange jaren, soms eeuwen stil leek te staan, in de tijden die wij beleven, in een hele grote versnelling is gekomen. En dat het misschien nog allemaal veel sneller zal gaan, zodat je het eigenlijk niet meer bij kunt houden. In ieder geval een kalme reis is aan Christus kerk niet beloofd. Geen wonder dat er een paar keer een geschiedenis in het Nieuwe Testament staat van Jezus aan boord van het scheepje in de storm. Dat is het beeld. En het is zelfs een keer zo dat er een voorbeeld staat van Jezus, van het scheepje in de storm zonder Jezus. Dat kan ook nog zo zijn in de beleving. En het kan allemaal heel wat worden. En waar we doorheen moeten, ik zei het al, veel wederwaardigheen. Veel rampen zijn des vrome lot. Je kunt niet rekenen op een leven van voorspoed. Dit is ook een tijd die ons bedriegt. De welvaart en de rust die we hebben, dit is een tijd van gezichtsbedrog. En als we daarna naar kijken en zo ons op vergapen, dan zijn we bezig om onszelf te bedriegen. In de wereld zult ge verdrukkingen hebben, houdt u er rekening mee? Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten, zei Jezus tegen zijn discipelen. Dat is de werkelijkheid die verkondigd is. Maar geen nood. Toch geen nood. Want ons staat een sterke held, er zij die God ons heeft verkoren. De Heere helpt al de zijnen. Misschien zo bevreesd als ze kunnen wezen. Misschien als een bevend rietje, de Heere helpt ze er allemaal doorheen. Waarom hij zal zijn volk in dit moeilijke leven nooit begeven. Heeft hij het niet beloofd? Ik zal u niet begeven. En ik zal u nooit verlaten. En hij heeft het beloofd. Weet u wat er komt? Weet u wat er komt? Nu ben je nog door onweder voortgedreven. Nu ben je nog vaak ongetroost. Weet je wat er komt? Uw verlossing genaakt. Ik zal uw stenen gaan sierlijk leggen. En ik zal u op saffieren grondvesten. Nog even. Paulus wist het in de gevangenis. Nog even, hij zat daar niet voor zijn gemak. Hij zat daar niet voor zijn genoegen. Hij ondervond het. Dat het lijden met zich meebrengt om te belijden. Hij ondervond het dat dat kan komen te staan op gevangenschap. Op eenzaamheid. Op verlies van alles en nog wat. Op onmogelijkheid, zelfs om het liefste werk wat je doet ooit nog te kunnen doen. En hij heeft gezegd, wee mij als ik het evangelie niet verkondig. En dan kan hij het niet eens meer doen. Dan heeft hij er niet eens de gelegenheid meer voor. En de ene gaat weg en de andere gaat weg. En Paulus blijft eenzaam achter en hij schrijft aan Timotheus, joh, kom alsjeblieft. Kom alsjeblieft nog een keer voordat ik er niet meer ben. Kom alsjeblieft voordat de winter aanbreekt en je reis naar Rome onmogelijk wordt. Dan schrijft hij in diezelfde brief. Als hij getuigen moest dat hij voor de rechter stond en dat al de anderen hem verlaten hebben. Oh, wat een eenzaamheid voor die man. Tot zegen geweest voor die en voor die en voor die. En als het erop aankomt, laten ze hem allemaal in de steek. Het middel geweest tot bekering van die. Het middel geweest tot vertroosting van een ander. En dan moet hij zich verantwoorden voor zijn rechter. En die is er niet en die is er niet. Ze hebben me allemaal verlaten. Maar de Heere heeft me bijgestaan. En hij zal mij bewaren. Tot zijn eeuwig koninkrijk. Hij zal me bewaren. Gemeente, hoort u nou bij dat volk waar Paulus bij hoorde? Daar hoef je geen Paulusbekering voor gehad te hebben, daarom zeg ik het niet. Daar hoef je geen Paulusweg voor gehad te hebben, want de Heere heeft vele wegen die naar de zaligheid leiden. Dan heb je die zaligmaker die Paulus kende in je leven leren kennen. En heb je die Christus, die Jezus Christus nodig gekregen. En zijn bloed, en zijn gerechtigheid. Heb je op hem leren steunen. Ben je een discipel geworden. En of je het nou geworden bent langs de weg van Matthäus, of langs de weg van Nathanael, of langs de weg van Simon Petrus. Dat doet er in feite nog niks toe ook. Als je er maar eentje van bent. En als je weten mag dat hij jou kent. En dat jij hem mag kennen. Dan staat dat woord ook voor ons geschreven. Wees niet ontroerd. Heft uw hoofden omhoog. Want uw verlossing genaakt. En intussen, geen nood. Geen nood, want hij zal zijn volk nooit begeven en nooit verlaten. Amen. Psalm 46, het eerste en het tweede vers. Wij zoeken uw heilig aangezicht nogmaals, nu ook uw woord geklonken heeft. En nu de woorden van de Heere Jezus zijn doorgegeven. Hij sprak ze zoveel eeuwen geleden tot zijn discipelen. En het heeft u behaagd om ze vast te leggen in de schriften. En ze klinken ook vandaag als onderwijs dat ook wij nodig hebben. Dat er niet voor niks staat, Heere. En het staat er ook niet alleen maar op dat we er zo af en toe eens een keer enige kennis van nemen als het in de dagelijkse schriftlezing thuis aan tafel aan de beurt is om het dan verder maar weer te vergeten. Maar het staat er om ter harte genomen te worden. Zie toe, hebt u gezegd, Heer Jezus. Zie toe. En dat is een opdracht voor elke dag. En u hebt ook gezegd, wees niet verschrikt. En dat is een belofte, dat is een bemoediging voor al degenen die uw discipelen mochten worden. Wees niet verschrikt. Uw hart wordt er niet ontroerd. O Heere, wij bidden van u, geef dat we de waarschuwing ter harte nemen. En dat de bemoediging ons bemoediging mag zijn. En steun mag geven. En geloof mag wekken. En hoop mag verlevendigen. Maar dan moeten we wel aan de goede kant staan, Heere. Dan moeten we wel bij uw discipelenkring horen. Dan moeten we wel bij dat volk horen dat in u haar heil, haar hoogst geluk heeft leren beschouwen. Bij dat volk dat buiten u niet meer kan leven. Als we dat wel doen, och Heere, wat moet er dan van ons worden? O God, bekeer degenen die onbekeerd zijn en zeggen de rust op. En geef dat ze vluchten leren, nu het nog kan. En nu het nog het heden der genade is. Jongeren en ouderen, ja ook de ouderen, Heren, die het allemaal een leven lang gehoord hebben en nog nooit echt tot de onberouwelijke keus kwamen. En die nog nooit het anker hebben leren uitwerpen. En die nog nooit in die zaligmaker de noodzakelijkheid en de schoonheid en de gepastheid hebben gezien. Het kan toch nog, Heren. Open dan blinde ogen en trek uit de duisternis, jong en oud. En wilt gij uw genade verheerlijken, opdat het getal van degenen die u vrezen groeien mag, ook in ons midden. En opdat het getal van hen die zich die belofte mogen toe-eigenen en die bij die bemoediging mogen leven, inderdaad ook groeien mag. Zegen zo uw woord en breng ons ook nogmaals samen om verder te luisteren naar het onderwijs van de hoogste profeet, de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen uit de avondzang en daarvan het vierde en het vijfde vers. Houd ons gemoed voor u bereid en bescherm ons in de bange tijd. Thank you. de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.